Geweldig. Goedemorgen. Zo. Daar zitten we dan. Derde advent. Nog één de vierde. En dan is het alweer kerst. Ik zat van de week even op de kalender te kijken. En ik denk nog een paar weken. Ze zitten we weer in 2017. Het gaat allemaal zo snel. En we maken zulke mooie dingen mee. God is zo goed en zo groot voor ons. Dat is geweldig. 8 januari hebben we een getuigenisdienst. Ik denk dat het erg druk wordt. Zo'n idee van. Gaan we met elkaar ook avondmaal vieren. En dan gaan we gewoon getuigen van wat het Heer de afgelopen jaren allemaal voor ons gedaan heeft. Grote en kleine dingen. Het gaat erom dat je dat juist ziet. Hè? Soms zijn het van die hele kleine dingetjes. Een parkeerplaatsje. Of ik noem maar wat. Als je moeilijk te been bent, is een parkeerplaatsje dicht bij de deur. Is een fantastische gave van God. Dat soort dingen. Maar ook grote dingen. He, dat Daniel met Jacqueline naar de arts gaat en dat er geen uitzaaiingen zijn. Dat is een geluk. Dat is geweldig. Daar is God bij. En dan kan je zeggen van ja, maar ze heeft toch kanker. Ja, we leven in een tranendal. En God is bij ons. God sterkt ons. God sterkt ook Daniel. En daar ben ik gewoon blij om. Daar mag je in gaan staan, Daniel. En je mag ook weten dat we biddend om je heen staan. En ook om Jacqueline. En ook om David, je zoon. Dat is gemeente zijn. En dat is ook verwachtingsvol uitzien naar de Heer. Dat is ook advent. Komst. Uitzien naar zijn komst. Ook uitzien naar zijn komst in jezelf. Zodat je bent wie God wil dat je zijn zult, ook voor die ander. En dan is het vandaag alweer de derde adventszondag. 3 kaarsjes. Hij ziet er iets anders uit, de krans, als wat we hebben, maar dat geeft niet. Dat is nou eenmaal zo op internet. Maar het is wel het derde kaarsje. Nog 1 te gaan en dan kerst. De geboorte van Jezus. Ja, de geboorte van Gods nieuwe tijd. Een tijd waarin we mogen leven. Waar we middenin staan. En dan is het dus de derde, en ik weet niet of jullie dat nog weten, hè, dat is de zondag van Godet, van verheugen. Kan je het je nog herinneren? Verheugt u altijd in de Heer. Ik herhaal het, want het is dus belangrijk, verheugt u dat uw bescheidenheid aan alle mensen bekend wordt, want de Heer is nabij. Wees om niets bekommerd, maar laat er nu verlangens aan God kennen door het gebed. Jeremia 29 is dat, hè? Geweldig. Dit mogen we vasthouden. Hou vast, hè. Advent, dat is verlangen naar zijn komst. Dat is verlangen naar dat hij dus meer en meer zichtbaar wordt ook in ons. En ons verlangen mag dan ook gewoon een zeker weten zijn. Verlangen, dat is hartstikke mooi. We hadden het daar woensdag nog met elkaar over. Maar toch zit daar voor mij iets in, iets afwachtends in dat verlangen. Maar we mogen zeker zijn dat het gebeurt. En natuurlijk, dan maak je je verlangen ook vast aan God. En dan is het ook een zeker weten. Maar ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. De Heer is nabij en we hoeven ons dus geen zorgen te maken. We mogen vaststaan en we mogen onze verlangens delen met God. En dat doe je dan vanuit het weten, vanuit de wetenschap, dat hij altijd geeft wat je nodig hebt. Waarom? Omdat hij weet wat je nodig hebt. Hij weet veel beter dan wij zelf. En op zo'n moment mogen we een houding aannemen als die van Maria. Maria had maar 1 antwoord op het plan van God. Mij geschiede naar uw woord. Dat zei Maria. En dan staat er in Lucas 1 vers 38, en ik doe het even allebei, omdat het zulke bekende woorden zijn. De NBG, Maria zei, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En in de Bijbel in gewone taal staat dan, Maria zei, ik wil God dienen. Laat met mij gebeuren wat u, de engel Gabriel, gezegd hebt. Een prachtige houding. Nou, Maria overzag echt niet wat er met haar ging gebeuren. Maar ze had blijkbaar een rotsvast vertrouwen in God. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. En op deze derde adventszondag wil ik daar gewoon eens samen met jullie naar kijken. Deze tekst mag centraal staan voor morgen. Ik wil kijken naar Maria. Maria, de maagd Maria. De moeder van Jezus. De gezegende onder de vrouwen. Maria, zoals we haar kennen. Of ook Mirjam, zoals haar Hebreeuwse naam oorspronkelijk is. Mirjam. Ze mag een naam hebben. Ze wordt genoemd met haar naam in de Bijbel. En dat zegt wat. Ze mag er zijn en iedereen zal erkennen dat ze gezegend is. Hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En dan de Bijbel in gewone taal, lekker dichtbij. Hij koos mij uit. Een heel gewoon meisje. En nu zal iedereen over mij zeggen, zij is gezegend. Want God die machtig en heilig is, heeft iets geweldigs met mij gedaan. Maria, gezegend onder de vrouwen. Maar vandaag de dag ook een controversiële naam. Hè? Een naam, een vrouw, waarover onder christenen echt anders gedacht kan worden. Tenminste, zo denken wij. Zo denk ik. Dacht ik. Is dat werkelijk zo? En betekent dat dan ook dat je helemaal niks van elkaar kan leren als je daar anders over denkt? In de katholieke kerk heeft Maria een hele bijzondere plaats. Een andere plaats dan die bij de protestanten en ook bij ons. Een plaats die ze haarzelf gegeven hebben. En Maria, die wordt ook aanbeden. En ik weet ook dat er katholieken zijn die daar heel veel van verwachten. En in mijn ogen maken ze op zo'n moment meer van Maria dan dat de Bijbel ons leert. Alleen God, alleen de drie enige God, Vader, Zoon en Geest mag aanbeden worden. En Maria is een mens, vlees en bloed. En haar komt dus geen goddelijke eer toe. Maar nu even eerlijk, als ik dan naar mezelf kijk en als ik ook om me heen kijk naar andere kerken waar ik wel eens kom en wat ik wel eens zie, dan zijn wij misschien wel een beetje naar het andere uiterste gegaan. Lopen we met een boog om Maria heen, om haar niet al te veel aandacht te schenken, in een hokje, deur dicht. Want stel je voor dat we ook haar op een plek gaan zetten die niet goed is. Of dat we haar gaan aanbidden. Maar is het ook, als ik schets, zoals ik het schets. Hè? Ik ken Rooms-Katholieke christenen die Maria heel anders benaderen. Die heel anders over haar spreken dan dat ik dacht dat ze over haar zouden spreken. Dat is wonderlijk. En dat noem ik dus Nivea. Thuis krijg ik dat wel is om mijn oren ook, of naar elkaar toe, niet invullen voor een ander. Of Anna, altijd navragen, niet aannemen. Het is zo makkelijk om dingen aan te nemen. En dan blijkt het gewoon anders te zijn. En ik ga vandaag dus niet de Roomse kerk aan het kruis nagelen of zo. En ik ga ook niet een preek houden over hun benadering van Maria. Daar kan ik niks van zeggen. Maar vandaag wil ik gewoon echt kijken, wat zegt de Bijbel er nu over? Wat kunnen wij daar nu van leren? Wat heeft de Bijbel te zeggen? En overigens, waar je het ook over hebt, dat vind ik het belangrijkste. Daarom gebruik ik altijd zoveel Bijbelteksten, om dat ook te laten zien, hoe de Bijbel daarover spreekt. En natuurlijk, dan is het ook belangrijk dat als je aantekeningen maakt, dat je dat ook eens naleest. En hoe staat het dan in de context en zo? Want ja, ik kan ook dingen zomaar uit zijn context halen. We moeten elkaar daar wel scherp op houden. Maar de Bijbel die leert ons ook dingen. En ook over Maria. Je kunt van Maria een heel eenvoudig meisje maken. Gewoon mens, net als wij. En ook zij heeft Christus, haar zoon, die ze gebaard heeft, net zo hard nodig als wij allemaal. Dat is gewoon zo. Maria, toch klinkt haar naam niet zo vaak. Ja, met kerst. Ze mag geen naam hebben. Hij houdt de deur maar voor haar gesloten. Want stel je voor dat die deur open is en we gaan haar aanbidden. Maar Maria heeft wel een naam. En dat is echt bijzonder. Als je met naam en toenaam genoemd wordt in de Bijbel, dan wil dat wat zeggen. De engel noemt haar ook bij die naam. Je hoeft niet bang te zijn, Maria. Je hoeft niet bang te zijn, Mirjam. God kent haar. En later, en dan neem ik even een hele grote stap, hè, als haar zoon aan het kruis gegaan is en opgestaan is, dan ontmoet ze haar zoon in de tuin en die zegt dan Maria. En dan ontroert ze gewoon helemaal van die naam. Ze werd door haar Heer, door haar verlosser, gewoon alleen maar door het noemen van die naam, weggeroepen uit die verdrietige situatie, die verdrietige toestand waar ze in verkeerde. En hij gaf haar als het ware haar blijdschap terug. Eigenlijk kun je zeggen dat er met Maria hetzelfde gebeurde als met Jezus. Op dat moment werd Maria vanuit de dood in het leven geroepen door Jezus. Je hoeft niet in dit doodse tranendal te zitten. Ik ben er. Ik roep je, Maria. En als God mensen bij hun naam noemt, dan zit daar veel meer achter dan de constatering van het feit dat hij die naam kent. Want hij kent ons allemaal. Maar het noemen van die naam betekent dat er een relatie is. Dat God een relatie heeft met Maria en Maria dus ook met God. Ze kennen elkaar. En dan kiest God Maria uit voor iets moois. Maria had genade gevonden bij God en God gaat haar gebruiken voor een kantelpunt in de geschiedenis. Voor een kantelpunt voor de mensheid. Er is wat. Zo'n meisje. In de Rooms-Katholieke Kerk krijgt Maria in mijn ogen een verheven plaats. Een plaats die niet in de Bijbel terug is te vinden. Daar kan ik me niet bij aansluiten. Betekent dat dan dat we niet samen op kunnen trekken? Of dat we niet van elkaar kunnen leren? Ik zei het al, dat is onzin. En zo kijk ik er dus niet tegenaan. En mijn beleving is heel anders. Dus ik heb me er gewoon eens heel breed in verdiept. Gewoon ook gekeken, hoe kijken ze daar nou naar? Nou, dan wordt er in de katholieke kerk gesproken over de 10 deugden van Maria. En ze hebben een rozenkrans, dat is ook een bepaalde manier van bidden, met kralen en zo. En tot onze vader moet je dan bidden, geloof ik, en een wees gegroetje. Ik weet niet precies, daar heb ik me niet zo in verdiept, maar er is nog zo'n krans. En dat is de krans van de 10 deugden van Maria. En waarom doen ze dat? Om die deugden onder de aandacht te brengen en om jou ook, zeg maar, te enthousiasmeren om die deugden ook uit te dragen. Om ze naar je toe te halen. Om ze dus ook te beoefenen. He, Maria is een voorbeeld. En die deugden, dat is dan ook een voorbeeld voor ons. Nou, wat zijn dat? Dat is zuiverheid, wijsheid, deemoed. Dat wordt nog gebruikt in de katholieke kerk. En dat betekent zoiets als nederigheid, deemoedig zijn. Geloof. Toewijding, gehoorzaamheid, armoede, geduld, barmhartigheid en compassie. Dat zijn de 10 deugden van Maria. Nou, hoe moet je daar nou tegenaan kijken? Nou, als ik heel eerlijk ben, zie ik mezelf niet met een gebedsnoer lopen om al die deugden langs te gaan. Helaas. Maar dat betekent niet dat we niks met die deugden kunnen doen of dat we er niks mee te maken hebben. En ik denk dat we dus echt veel van Maria kunnen leren. Van haar opstelling, van haar instelling. Hoe ze dus in haar leven, in dat leven wat dus op zijn kop werd gezet, hoe ze daarin stond. En de manier ook waarop ze zelf dus ook met haar plaats omgaat. Die deugden, die zijn gewoon terug te vinden in de Bijbel. En ik ben daar gewoon eens naar gaan kijken. En ik zal je zeggen, ik ben erdoor gezegend. Ik wil ook zuiver zijn, wijsheid hebben, deemoedig zijn, gehoorzaam, geduldig, noem maar op. En met armoede wil ik ook goed om kunnen gaan. Lucas 1, vers 34, daar staat dat Maria zegt dat ze nog nooit met een man geslapen heeft. Want ze is nog niet getrouwd. Dat is dus zuiverheid. Nou, soms is het in deze wereld de zuiverheid ver te zoeken ook. In de christelijke wereld, wat dat aangaat. Maar het gaat niet alleen over, ik slaap niet met een man. Maar het gaat er ook over, hoe ga je zelf om met je leven? Hoe ga je om met je zuiverheid? Hoe ga ik om met mijn zuiverheid naar mijn vrouw, naar Tieneke? Hoe ga ik om naar mijn kinderen? Hoe ga ik om met de computer, met de televisie, noem maar op, zuiverheid. Daarin mag Maria dus gewoon tot voorbeeld zijn. En dan krijgt ze dus de positie die ze heeft, hè? Als moeder van Jezus, als mens en niet als verheven persoonlijkheid of zo. Maar ze staat in de Bijbel, haar verhaal is opgetekend en dit staat er dus niet voor niets. Lucas 2, vers 19, daar staat dat Maria bezoek heeft gehad, tenminste hier staat dan de apotheose, maar ze heeft bezoek gehad van de engelen, van de herders. En dan staat er dat ze bleef nadenken, dat ze de woorden bewaarde in haar hart, dat ze dacht van, hier zit meer in. En dat wil ik weten. Dan denk ik, dat is mooi. Dat is wijsheid. En die wijsheid wil ik van leren. Niet te snel had. Niet gelijk reageren. Overweeg het nou eens in je hart. Mag Maria daarin jou tot voorbeeld zijn? Ja, dat mag ze. En dan zegt ze, dat is de tekst van vandaag, laat met mij gebeuren wat u gezegd heeft. Nederig. Niet van, ja, maar dat kan het niet aan een ander. En weet u wel wat ik allemaal nog... Mij geschieden naar uw wil. Prachtig. En dan zegt Elisabeth tegen haar, jij geloofde dat God zou doen wat de engel je vertelde. Op dat moment geloofde Maria het. Als er ons iets verteld wordt, moet je eerst er eens even nog eens over nadenken. Nog eens even. Ja, ik moet er ook even voor bidden. En... Maria geloofde het gewoon. God vroeg dat aan haar. Geweldig, wat een geloof. En dan geeft ze een loflied. Ik geef eer, alle eer aan God. En ik juich voor hem, want hij is mijn redder. Ze uit zich. Ze wijdt zich toe aan God. Wat een toewijding. We mogen echt van de leren. In Lucas 2 staat het verhaal dat ze naar de tempel gaat. Moet je eens kijken. Vers 22. Dat staat in de wet van Mozes. Vers 23. Want in de wet van God staat. Ook brachten ze een offer aan God. Want in de wet staat. Wat een gehoorzaam stel. Ze hebben de Zoon van God ontvangen. Dat weten ze. Ze moeten hem Jezus noemen. Dat is net zoiets als bij de doop. Dan zegt Johannes ook. Zeg, zullen we het omdraaien? U moet toch niet gedoopt worden? En dan zegt hij, ik wil de gehoorzaamheid vervullen. En dat doet Maria dus ook. Samen met Jozef. Ze gaat keurig met haar kindje naar de tempel. Zoals het in de wet voorgeschreven was. Gehoorzaamheid. Kunnen we wat van leren? En dan staat er dat Maria's kind geboren wordt in een stal. In een plek waar de dieren staan. En dan wordt Jezus gewikkeld in doeken. En dan wordt hij in een kribbe gelegd. Dat is geen rijkdom in de zin van aardse rijkdom. Dat is armoede. Lees je er ergens over dat ze God ter verantwoording roept of zo? Hoe kan dat nou? Dan komt die zoon van u naar aarde en dan moet het dan zo... Nee, dat is helemaal niet aan de orde. Ze accepteert het omdat ze weet dat God erbij is. Gaan wij er ook zo mee om? Als het eens tegen zit. We kunnen leren van haar. Er wordt gesproken over de vlucht. En dit moet je dus elke keer zien in dat perspectief waarin Maria zit. Er is een engel bij haar gekomen. De herders die zijn er geweest. De hemel is open gaan. Al die engelen hebben gezongen. Ach, ze heeft alles bewaard. Dan moet ze vluchten. Hoe kan dat nou? God, hoe kan dat nou? Ze moeten vluchten. En ze gaan naar Egypte. En daar blijven ze. Totdat Herodes gestorven is. Geduld moet je hebben. En Maria had geduld. We kunnen van de leren. Dan wordt er gesproken over de bruiloft in Cana. En dan zegt Jezus, nou ja, niet lelijk. Hè? Daar hebben we het een tijdje geleden over gehad. Jezus is gewoon duidelijk. Maar mijn tijd is nog niet gekomen. En Maria laat zich niet uit het veld staan. Want ze weet dat als het misgaat met die wijn. Dat echtpaar de rest van hun huwelijksleven eronder te lijden heeft. Ja, dat waren gasten die hadden niet genoeg wijn. En dat was wat in die tijd. En ze heeft erbarmen met die mensen. En ze zegt tegen de dienaren, wat hij ook zegt. Want ik ken mijn zoon. Doe het, hè. Doe hoor. Want dan komt het goed voor het bruidspaar. Wat een ontferming. En dan het laatste. Dan zegt Simeon tegen haar, er zal een zwaard door je ziel gaan. Lekker is dat, hè. Sta je bij de tempel met je kind. Om hem op te dragen aan God, ook uit gehoorzaamheid. En dan staan daar Simeon en Anna. En dan zegt Simeon, Maria, ik heb toch een boodschap voor je die niet zo leuk is. Want er zal een zwaard door je ziel gaan. Je zult pijn en verdriet hebben om je zoon. Zie je Maria staan aan het kruis? De zoon hangt daar. Zijn bloed dat vloeit. Het is wat. Er zal een zwaard door je ziel gaan. En Maria zegt, vanuit compassie, ik ga ervoor. Mij geschieden naar uw wil. Dat zijn de 10 deugden van Maria, zoals ze dan in de kerk noemen. Dat is toch mooi? Dat is toch prachtig? Daar kun je toch van leren? Weet je, Hebreeën 11, dat kennen jullie wel, dat is het hoofdstuk van de geloofsgetuigen. Ja, in mijn ogen moet ze daar eigenlijk ook bij staan. Daar staat ze dus niet bij, maar ik heb even vers at gemaakt. Dus Hebreeën 11, vers at. Door het geloof heeft Maria, toen ze geroepen werd om de moeder van Jezus te zijn, vol overgave geantwoord. Zie uw dienstmaagd, mij geschieden naar uw woord. Daar hoort ze thuis. Hebreeën 11. Maria's roepingsverhaal is een bijzonder verhaal. In de Bijbel staan allerlei roepingsverhalen. Hè? Abraham, Mozes, Jesaja, nou ja, noem maar op. Heel veel mensen worden geroepen. En dan staat er in Lucas 1, vers 26, dat God de engel Gabriël zelf gestuurd heeft. Natuurlijk wordt elke engel gestuurd, maar er is ook overleg onder de engelen, hè, want er is ook een hiërarchie. Maar Gabriël wordt door God zelf gestuurd. En bij Zacharia staat dat er een engel aan hem verscheen, maar bij Maria staat dus dat God de engel zelf stuurde, om duidelijk aan te geven hoe God erbij betrokken was. En de engel Gabriël gaat vanuit de hemel, want zo staat het er, hè, gaat hij niet naar de tempel om daar een eerbiedwaardige priester iets te zeggen, die daar zijn taak staat te vervullen, maar hij gaat gewoon naar een achteraf stadje, Nazareth. Kan daar iets goeds vandaan komen? In een achteraf provincie, Galilea, naar een heel eenvoudig meisje, Maria, die in ondertrouw is met een hele eenvoudige jongen, Jozef. Natuurlijk is het belangrijk dat dat Maria en Jozef zijn, want zij stammen af van David. Maar zo begint dus het roepingsverhaal van Maria. God gaat een machtig werk doen, een kantelpunt teweeg brengen en hij kiest daar het meest eenvoudig uit. Snap je dat nou? Ja, ik niet. Ja, ik denk dat het juist daarom zo groot is ook, hè? Grote dingen in een klein plaatsje met een eenvoudig meisje. Dat is alles wat God nodig heeft. En ik vind dat zo mooi. Want het gaat dus niet om Maria. Het gaat om God. Hij is iets aan het doen. En dan staan de engel, Gabriël, en Maria, die staan tegenover elkaar. En dat is natuurlijk een prachtig treffen. Moet je eens voorstellen. En ik las iets bijzonders. Tenminste, dat viel mij op. Als je kijkt naar alle bezoeken, dat de engel mensen bezocht, al die voorbeelden, dan is het echt 99 van de 100 keer dat die mens bevreesd is en dat de engel begint met de woorden: wees niet bevreesd. Dat doet hij ook bij Zacharia bijvoorbeeld. Vrees niet. Bij Maria niet. Apart toch? Het is een van de weinige keren dat een engel dat niet zegt. Maria is niet bang. Er staat niet: wees niet bevreesd. Maar daar staat een hele bijzondere groet. Ik groet je, Maria. God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn. Ik groet je. Je kunt ook lezen: wees verheugd, Mirjam. Dat staat er ook. Hetzelfde vertaling, dezelfde woorden. Een hele bijzondere groet dus. Zij mag de vreugde leren kennen dat God haar heeft uitgezocht. Wees gegroet, gij begenadigde. Want Maria valt een hele bijzondere genade ten deel. En die genade heeft Maria als mens ook nodig. God kiest haar uit. God roept haar voor die taak. En de engel wordt dus gezonden om het te vertellen. Ook Maria moet leven vanuit genade. En dat weet ze. Hij koos mij uit, een heel gewoon meisje. Nu zal iedereen over mij zeggen: zij is gezegend. En die zegen, die genade, die nabijheid van God, die heeft ze nodig. Maria leeft vanuit vergeving en ze krijgt die unieke plaats in het plan van God. God zag haar hart. Het was een zuiver meisje. Het was een meisje waar ook God vreugde in had. Ze kreeg die unieke plaats binnen het volk van God. De Heer is met je, Maria. Hij is zegenend aanwezig in je leven. En dat heb je zo nodig. Als geen ander heb je dat nodig. Want je krijgt een zware taak te vervullen die je absoluut niet alleen kunt volbrengen. De Heer zal je zegenen en behoeden. En hij zal op een bijzondere manier bij je zijn. En dan is de reactie van Maria schitterend. Ze is ontroerd bij de woorden. Ze schiet vol. En ze is ook een beetje in verwarring. Het is wel apart, dat woord wat er staat betekent ontroerd zijn en betekent ook in verwarring zijn. En als je ontroerd bent en verwarring, dat ligt best wel een beetje dicht bij elkaar. Wat betekenen die woorden toch voor haar? Maria is een vrouw die over de dingen nadenkt en ze bewaart het in haar hart. Net zoals ze ook die woorden van de herders en van de engelen in haar hart bewaart. Gods woorden, Gods daden overwegen. En dat doet ze niet zomaar. Ze luistert en ze is stil. Ik vond het zo mooi. Dat is overwegen. Oh, wat kan ik daarvan leren, zeg. Ze luistert en ze is stil. En Maria heeft gewoon wat met woorden. Ze is ermee bezig. En Maria mag voor wat betreft het mediteren over het woord voor mij een voorbeeld zijn. Heerlijk is dat. Gods woorden en Gods daden overwegen in je hart. En je in afhankelijkheid afvragen, wat betekent dat nou? Wat betekenen die woorden en wat betekenen ze voor mij persoonlijk? Maria durft nauwelijks verder na te denken. Mag ik deelgenoot zijn aan dat wat al zo lang verwacht wordt, waar iedereen in Israël naar uitkijkt? Mag ik deelgenoot zijn van dat jongetje dat iedereen wil hebben? Dat je nagekeken wordt als je geen kinderen hebt of alleen maar meiden? Dat was in die tijd zo. Iedereen keek er naar uit. En dan staat ze daar tegenover Gabriël. En dan staat ze daar met een mengeling van verwondering en vrees, van nederigheid en verlegenheid en van ontroering en overleg. En dan is Gabriël zo duidelijk. Maria, wees niet bang. Wees niet bang, God zelf roept jou. Hij roept jou om de moeder van de Messias te zijn. Wat een opdracht, hè? Ja, moet je eens voorstellen. Ik ben er dus de afgelopen 2 weken mee bezig geweest. En dan zit ik zo te mijmeren over haar leven. Kijk, bij mij is er ook een heleboel veranderd. Ik ben ook ergens weggeplukt en ik mag hier nu staan. Maar Maria, heel haar leven stond op zijn kop. Ik heb het geprobeerd, maar het is moeilijk hoor, om dat te bevatten, wat er dan door haar heen gegaan is. Het zal nooit meer worden, haar leven zal nooit meer worden zoals het was, nooit meer. Jezus moet hij heten, zoon van de Allerhoogste zal zijn naam zijn. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Die man, die jongen, dat babytje mag zij dragen. Ah, de mensen om daarheen, ja, die zullen denken, zullen praten. Maria is nog niet getrouwd, zou Jozef zeggen. Maria moet haar eigen leventje opgeven voor iets hogers. En alles zal anders gaan dan dat ze gedacht had. En ik? Jij? Wat zou jij nou doen? Als je geroepen werd. Als God duidelijk iets in je hart legt. Wat zou jij nou doen? Je hebt een rustig leventje, je hebt een mooie baan, je hebt een goed salaris, je hebt een prachtige auto, je hebt een schitterend huis. En dan roept God je tot iets heel anders. En hij vraagt je om alles op te geven. Ben je er klaar voor? Wat zou jij doen? Hoe zou je reageren? Ja, hoor eens, dat kunt u nu wel vragen, maar dit gaat wel erg ver of zoiets van, ja, ik? Er zijn zoveel anderen. Of zal je zeggen, Heer, ik ben uw dienaar, mijn leven ligt in uw handen, wijs mij de weg die ik gaan moet, en als u het vraagt, dan zal het ook goed zijn, en zult u ook heel dicht bij me zijn, want zo reageerde Maria. Ze moest het vertellen dat ze zwanger was aan de omgeving. Weet je wat er in de wet stond? Gestenigd zou ze worden. Dat was het voorland voor Maria. Ongehuwd, zwanger. Ja, dat het de Heilige Geest is, dat kan ze vertellen. Maar ze wordt gewoon uitgelachen, dat begrijp je toch wel. Maria geeft zich over aan de woorden en aan de vraag van God. En dan heeft Maria zelf nog wel een vraag. En dat mag, hè? Je mag gewoon vragen hebben, natuurlijk. En dan zegt ze maar, hoe kan dat nou? Hoe zal dat geschieden? In mijn situatie is dat toch onmogelijk? Ik ben nog niet getrouwd met Jozef. Hoe kan ik dan zwanger zijn van de Messias? En als je die vraag stelt, krijg je antwoord. De engel antwoordt dan: de Heilige Geest zal bij je komen. En door de kracht van de Allerhoogste God zul je zwanger worden. En daarom zal jouw kind bij God horen en zal hij zoon van God genoemd worden. Dus hij legt uit hoe het zal gebeuren. En hij legt dus ook uit hoe het dan verder zal gaan. Wat het betekent voor Maria. Tuurlijk mag je vragen stellen. Fijn is dat, hè? Vragen stellen. Ik weet niet hoe het zit, Heer. Wilt u het me uitleggen? Nou, ga ik je uitleggen. En dan zie je het zo mooi bij Maria. Dan had ze dus een vragende houding. Ze krijgt antwoord. En ze gaat gelijk over in een dienende houding. Ik wil God dienen. Laat dan maar met mij gebeuren wat er gezegd is. Ik vind dat zo mooi. Ze wil dienen. Ze wil een dienstmaagd zijn. Ze zegt amen op het woord van God. En dat is overgave. Ze wil een dienares zijn, net zoals Jezus ook een dienaar was. Zo zoon, zo moeder. En die zoon moest nog geboren worden. Maar die is een voorbeeld. Een voorbeeld van overgave, van dienstbaarheid. Een voorbeeld van jezelf wegcijferen, zodat de Heer door jou heen zijn werk kan doen. En dat is moeilijk. Dat weten we allemaal. Dienen, ik geloof niet dat het aangeboren is, want we heersen liever. We wassen liever iemand de oren dan dat we de voeten wassen. We gaan liever onze eigen gang. Houden het liefst zelf de touwtjes in handen, want stel je voor dat het toch eens anders gaat. Maar God vraagt van ons hetzelfde als wat hij van Maria deed. Wil jij je leven in mijn handen leggen? Wil je dat doen? Wil jij alles wat je hebt in mijn handen leggen? En dan moet je eens opletten. Maria vindt rust in God en daarin gaat ze ons ook voor. Er gaat wat gebeuren en ze is in rust. Maria geeft haar leven voor het heilsplan van God. Ze cijfert zich weg en ze wil God dienen door de Messias te worden. En dan eindigt Maria haar antwoord met die woorden: mij geschieden naar uw woord. En dat is toch wel een geloof, hè? Wat een tekst. Ze stapt met dichte ogen, stapt ze het avontuur in, omdat ze gelooft in God. Ze weet niet wat er gaat gebeuren, maar ze weet wel dat ze God wil dienen. Er wordt heel veel van haar gevraagd. Ze moet geloven dat uit haar, door de geest, de Messias geboren zal worden. Het zaad van de vrouw. Genesis 3, hè? Was dat al. Gelijk na de zondeval. Ze moet geloven dat het kan, dat er bij God niets te wonderlijk is. Ze moet geloven dat wat er gaat gebeuren, dat dat de voortzetting is van het werk van God dat hij begonnen is in het Oude Testament. Ze moet geloven dat ze kracht zal krijgen om het te dragen. Ze moet geloven wat onbegrijpelijk en niet te vatten is en ze gelooft het. Wauw. Gabriel zei het al, voor God is alles mogelijk. En uit die woorden put Maria kracht. Om het aan te kunnen nemen en om gehoorzaam die weg te kunnen gaan. De geest zal haar overschaduwen. Mooi, hè? Het is net zo zoals je leest ook, dat de geest over de wateren zweeft. Die overschaduwde de wateren. Dan staat er hovering, net erboven. Hij overschaduwt Maria. En pas op, hè, dat is geen enkelvoudige gebeurtenis. En ik bedoel daarmee dat de geest na de verwekking van Jezus niet bij haar is weggegaan. Het is een blijvende gebeurtenis. Net zoals die wolk in de woestijn op de tabernakel. He, daar staat hij. Maar daar hing een wolk boven. Omdat God blijvend verbonden is met zijn volk. Met die ark die daar staat. En zo blijft de Heilige Geest ook verbonden met Maria. En hij maakt eigenlijk van haar lichaam en ziel in de meest letterlijke term een tempel van de Heilige Geest. Maria koos voor het leven. Ze koos voor het heil. Geweldig. En dan zegt ze dus: mij geschiede naar uw woord. En ik heb het al een paar keer gezegd vanmorgen. Maar je moet eens opletten wat ze daar eigenlijk zegt. Ze zegt hier niet dat ze het zal doen omdat ze het wil. Nee, ze zegt hier: u wil geschieden. Het heeft niets met haar eigen wil te maken. Het is een volledige overgave. Zo mooi in dat zinnetje. Ze legt alles in de handen van God. Alles. Omdat ze zich veilig weet in die handen. En ook hier is ze weer een voorbeeld van haar zoon. Zo zoon, zo moeder. Jezus zei, mijn voedsel is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te voltooien. Maria, die de moeder van Jezus mag zijn, ze gelooft. En dat blijkt ook uit haar woorden, uit haar houding. En geloven is dan gewoon vragen wat God met jouw leven wil. Dat is geloven. Jezelf overgeven aan de Heer en werkelijk alles van hem verwachten. Geloven is luisteren naar de roeping die op je afkomt door het woord van God. En zo mag Maria dus voor ons een voorbeeld zijn. Ze werd op een hele bijzondere manier geroepen, voor een heel bijzondere taak, en zij mag zo model staan voor ons allemaal. Maria stond open en was vatbaar voor de woorden van God, voor het heil van God, voor de Zoon van God. En ook wij worden geroepen om gevoelig te zijn, om ons te openen voor Christus, voor alles wat hij met ons wil. We worden opgeroepen ook om ons hart wagenwijd open te zetten voor hem. En we zitten dan midden in die tijd van Advent, midden in de tijd van verwachting, midden in die tijd van hoop op zijn komst. En dan is Advent in mijn ogen een uitstekende tijd, een uitgelezen periode om die ontvankelijkheid te oefenen. Met Maria als voorbeeld. In haar ruimte was er absoluut ruimte. Ruimte voor God en ook ruimte voor de Messias. Zij heeft de deur niet dichtgegooid voor de neus van Gabriel, maar zij heeft vol overgave, vol dienstbaarheid, vol nederigheid en vol geloof, ja en amen gezegd op die roepstem van God. En dan is de centrale vraag van vandaag, de vraag om verlangend uit te zien naar de komst van Jezus. Wil je daar je deur voor openzetten? Wil je je deur openzetten voor die boodschap van het heil? Midden in het doodse hier op aarde mogen we nederig alles verwachten van het leven uit de hemel. Zo staat dat tegenover elkaar. En laten we dan met elkaar en volmondig, diep vanuit ons hart, vol overgave, amen zeggen op de stem van God die ons roept tot zijn heil. Want dat doet hij toch. Laten we, en dat zeker niet alleen maar in de tijd van Advent, maar op elk moment van ons leven ons overgeven aan hem met de woorden van Maria. Ja Heer, ik wil God dienen en laat er met mij gebeuren wat God zegt en wat hij van mij vraagt. Amen. Ik wil graag de rivier nog een keer zingen.